Dit is een podcast van Kennisplatform Raam en Haas College.
Welkom bij Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en Haags College. Van de repressie vanuit Moskou en Minsk tot de vrijheidsstrijd in Tbilisi en natuurlijk Kiev. We nemen je mee naar de verhalen achter de headlines. In deze aflevering Belarus, de laatste dictatuur van Europa waar president Lukashenko, dat gaan we later uitleggen, met harde hand regeert. Precies 5 jaar geleden brachten massale protesten zijn regime aan het wankelen, maar met hulp uit Moskou werden die meedogenloos neergeslagen. Wat is er nu nog over van dat verzet?
Lots of us end up in prison or have to flee the country.
Ondertussen is het land weinig meer dan een vazalstaat van Rusland. Wordt Belarus de springplank voor Poetin om Europa aan te vallen? En wat betekent dat voor de gewone Belarussen? Ik ben Thomas van Zijl en naast mij natuurlijk, het kan niet anders, de vaste co-host van de show, Oost-Europa-kenner, historicus, journalist. En wat moet ik er nog meer over zeggen? Hier is hij, Hubert Smeets.
Nou, doe rustig aan, zou ik zeggen. We gaan het hebben over Belarus. In Nederland ook vaak ten onrechte bekend als Wit-Rusland. Dat Wit-Rusland suggereert alsof het een soort van provincie is van Rusland. Zoals Nederlands een provincie zou kunnen zijn van Duitsland. Dat is niet zo. En we hebben daarom een gast die echt alles weet van Belarus. De eigenheid van het land, de geschiedenis van het land. En ook de aspiraties van de bevolking in Belarus.
En die gast die zit hier, net als ik overigens, natuurlijk weer bij jou thuis. Ik kijk uit op de boekenkast. Ik kijk uit op alles wat jij hebt verzameld uit de regio. Is er nog iets specifiek waarvan jij denkt, ja, dat komt uit Belarus. Daar heb ik een verhaal bij.
Nou, ik ben heel weinig in Belarus geweest. Dus verwacht niet te veel van mij. Maar ik ben een van de laatste keer dat ik er was in 2001... om een reconstructie te maken van de ontmanteling, de ondergang van de Sovjet-Unie. Dat gebeurde in december 1991 in een boshut, een jachthut in Belarus, nabij de Poolse grens, onder het gastheerschap van Sjuskiewicz, de toenmalige staatshoofd van de nog niet onafhankelijke Republiek Belarus. En met hem hebben we toen geprobeerd, Alek Klimov, een Russische fotograaf en ik, om te kijken wat er daar in december 1991 gebeurd was in die boshut bij de Poolse grens. En dat is eigenlijk het leukste stuk dat ik ooit heb geschreven. Omdat het een prachtig onderwerp was, omdat ik zelf niet bij de ontmanteling van de Sovjet-Unie was geweest. Dus ik kon alleen maar uit de tweede hand proberen terug te kijken en me te herinneren wat er toen 10 jaar eerder gebeurd was, ook in Moskou. En ten derde omdat die Sjuskiewicz gewoon een geweldig aardige man was, die, dat wist ik helemaal niet, in de jaren 60 de leraar Russisch was geweest. Eind jaren 50 moet ik zeggen, van Lee Harvey Oswald.
Oh,
de moordenaar van John F. Kennedy. Lee Harvey Oswald had ooit asiel aangevraagd in de Sovjet-Unie. Dat vonden ze in Moskou natuurlijk prachtig, maar al snel kwamen ze erachter dat die man niet helemaal goed snik was. Toen hebben ze hem afgeschoven naar Minsk. Daar kon niemand bij, maar konden ze hem toch houden als politiek vluchteling uit de Verenigde Staten. En Sjuskiewicz, die had hem Russische les gegeven. En ook, denk ik, een oogje in het zeil gehouden op Lee Harvey Oswald. En het had hem geen windeieren gelegd, want in de jaren 90 kwam Norman Mailer, een van de allerberoemdste Amerikaanse schrijvers, ook bij Sjuskiewicz in Minsk op bezoek om te praten met Sjuskiewicz over Lee Harvey Oswald. En dat mondde uit in een krankzinnig dikke biografie van Lee Harvey Oswald van 1000 pagina's... die Sjuskiewicz trots in zijn boekenkastje had staan.
Zo zijn we toch eigenlijk al min of meer in Belarus. Maar first things first, we beginnen ook deze aflevering natuurlijk in Kiev met niemand minder dan Chris Corlijn, correspondent voor Raam vanuit Kiev. Chris, welkom.
Ja, hallo. Fijn om er weer te zijn.
Wij ontkomen er niet aan, ook al beweren we dat we de actualiteit graag links laten liggen. De Oekraïne-toppen van de afgelopen tijd. Er was er een op Alaska, in Alaska, tussen Trump en Poetin. Daarna zijn er nog 7 Europese leiders naar Washington afgereisd. Zelensky was erbij. Veel toppen dus, veel diplomatiek verkeer. Wat vonden de Oekraïners daarvan?
Ja, die eerste top die je noemt, de top tussen Poetin en Trump, daar was Oekraïne helemaal niet bij. Dus het was een top over Oekraïne, zonder Oekraïne. En dat is voor Oekraïne echt een nachtmerrie. Ze vonden het ook echt schandalig dat Trump letterlijk de rode loper heeft uitgerold voor iemand die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Voor iemand die elke dag Oekraïne bombardeert. En dat notabene terwijl de Amerikanen Oekraïne steunen, Oekraïne wapens geven om zichzelf te verdedigen. En tegelijkertijd rolt Trump ook de rode loper uit voor diezelfde Poetin. Dus ja, dat vond men helemaal niks in Oekraïne. Als je het hebt over het inhoudelijke deel, dus dat gesprek tussen Trump en Poetin, ja, daar is uiteindelijk niet zoveel uitgekomen. Hè? Trump ging mee met de eisen van Poetin door bijvoorbeeld niet eerst te hameren op een staakt het vuren. Als je een staakt het vuren hebt, dan bevries je het front en dan moet Rusland stoppen met vechten, met aanvallen. Maar nu kan Poetin gewoon rustig doorvechten. Trump is ook nog eens opgehouden sindsdien met zijn dreigement van zware sancties op de Russische economie. Dus ja, inhoudelijk gezien was het vooral winst voor Poetin. En dan heb je nog de ontmoeting in het Witte Huis van Zelensky en een zevental Europese leiders die naar Washington kwamen. Daarover is men hier in Oekraïne iets positiever. Er is lichte opluchting dat dat in ieder geval niet slecht ging. Je herinnert je misschien nog de desastreuze ontmoeting van Zelensky in het Witte Huis in februari van dit jaar. Nou, dat was een nachtmerrie, maar dat is niet weer gebeurd. Dus nu is er in ieder geval een prima werkbare relatie, maar heel positief is het ook weer niet.
Is er, Chris, een beetje vertrouwen in Kiev dat de Europese leiders ook woord zullen houden? Ze zaten er allemaal naast elkaar, heel dapper te zijn en vooral ook duidelijk te maken dat ze solidair waren, eensgezind met de Oekraïne. Maar denkt men in Oekraïne dat dat ook stand zal houden, die solidariteit, als puntje bepaaltje komt en bijvoorbeeld Trump en Poetin toch onderhands een deeltje sluiten?
Ja, daar heeft men hier toch wel een hard hoofd in. Het zijn mooie woorden, zeggen de Oekraïners altijd. En de Oekraïners willen heel graag die steun uit Europa. Ze hopen ook echt dat ze het krijgen. En ze krijgen ook daadwerkelijk veel hulp. Maar ja, als het gaat om bijvoorbeeld de veiligheidsgaranties die Oekraïne zo graag wil, dan is het nog maar de vraag wat daarvan terechtkomt. Gaan Europese landen het echt aandurven om soldaten neer te zetten in Oekraïne om een vredesdeal te garanderen? Of vinden ze dat toch te link? Omdat ze eigenlijk zelf misschien niet zo goed geloven in die vredesdeal die er komt. Dat is de grote vraag en Oekraïners houden hun hart een beetje vast.
Het gaat in deze aflevering van Station Kiev over Belarus. Rusland heeft flink wat militair materieel gestationeerd in Belarus. Zijn Oekraïners bang voor een inval vanuit het buurland?
Niet actief. Ze zijn er niet elke dag bang voor. Maar er wordt wel eens over gesproken. Er gaat een constante kleine dreiging vanuit. Rusland heeft het gebruikt als uitvalsbasis aan het begin van de oorlog. Er zijn ook Wagner-troepen gestationeerd geweest. Er worden militaire oefeningen uitgevoerd in Belarus. Het leger van Belarus is klein, maar ja, het is wel iets om rekening mee te houden. Dus Oekraïne heeft ook aan de noordgrens een grote muur gebouwd en verdedigingsstellingen. En ja, daar moeten ook altijd troepen klaarstaan, want je weet maar nooit of Belarus toch een keer in actie komt.
En wat doet dat met de relatie tussen Belarus en Oekraïne, tussen Oekraïners en de Belarussen?
Ja, als je kijkt naar de volkeren, zeg maar de mensen zelf, even los van de overheden, dan is er best wel een gevoel van sympathie vanuit Oekraïne richting Belarus. De Oekraïners zien dat de Belarussen best wel een beetje op hun lijken, maar dat het volk in Belarus eigenlijk is gegijzeld door het regime van Lukashenko. Ze zien in Belarus een soort schrikbeeld van Oekraïne. Een alternatieve werkelijkheid waarin Oekraïne niet wist te ontkomen aan dictatuur en niet succesvol wist te demonstreren. Ze zien in Belarus wat er gebeurt als je een revolutie niet wint. En ze zien ook dat dit eigenlijk misschien wel het doel is van wat Poetin met Oekraïne wil doen. Poetin wil van Oekraïne eigenlijk een soort Belarus maken.
We komen voor de muzikale afsluiting van deze aflevering natuurlijk bij jou terug, Chris. Maar nu, ze is al aangekondigd door Hubert. Franco Hummels, freelance journalist, historicus, Belarus-expert. Welkom.
Hallo.
Ik heb me laten vertellen dat jij ook op vakantie had kunnen zijn, maar je zit nu hier met als tekst. Ja, het gaat over Belarus, dan moet ik eigenlijk
zo
wel.
Zo zit het, precies.
Waar komt dat vandaan, jouw fascinatie of moet ik bijna zeggen, jouw liefde voor dit land?
Ja, nou zeker liefde. Het is... Toen ik net begon met studeren, toen studeerde een vriendin van mij Slavische talen. En die moest in haar tweede jaar in Petersburg studeren, zoals alle studenten Slavische talen. En wij gingen haar opzoeken. Toen kwamen we met de trein door een land waar we een visum voor nodig hadden. En ik realiseerde me niet eens Ik had me tot dat moment niet gerealiseerd dat dat land bestond. En een van de vrienden met wie we reizen, die zei, ja, er zit zo'n dictator met een snor. En ik kon het niet hebben dat ik gewoon een Europees land, ik bedoel, ik was toen 18, 19, dat ik dat niet wist. Dus ik ben als een malle gaan lezen. En toen was ik actief bij de Landelijke Studentenvakbond in die tijd. En er was toen ook nog een Belarusische studentenvakbond. En met hen samen hebben we door Europese contacten een heel groot project gedaan. Belarusian Student Self-Governance for Belarusian Students. Dus dat ging om het opzetten van onafhankelijke studentenraden. Super illegaal. Dus ook echt vaak moest het undercover in dormitories met een valse beschrijving van wat we daar gingen doen. Maar toch hoop om te kunnen helpen met het opzetten van die onafhankelijke studentenraden. En ja, wat is onze rol dan? Hè? Wij waren de super jonge studenten. En dan krijg je vragen als, wat moet je doen als je weet dat de KGB infiltreert? Ja, weet ik veel. Dat waren niet vragen waar ik zelf in Groningen als student ervaring mee had. Maar dat wij er waren gaf ook aan een soort hoop van het kan. Er kan zo'n systeem zijn waarin studenten daadwerkelijk inspraak hebben. En ze zijn ook naar Nederland gekomen, nou, meerdere keren daar geweest, vriendschappen opgebouwd. En die vriendschappen zijn nooit meer overgegaan. Dus ja, en toen ben ik ook nog, toen ik studeerde, een film gaan maken met drie vrienden. Onder andere die vriendin die destijds in Petersburg studeerde. Voor jonge organisaties in Belarus. En toen woonde ik er voor het eerst. En ja, toen zijn die vriendschappen bestendigd. En mijn interesse in het land ook. Dus zo
laten
is dat ooit begonnen.
Die dictator met die snor ook maar van een naam voorzien. Dat is meteen interessant. Dan kunnen we er ook niet meer over struikelen later in de aflevering. Want dat is meneer Lukashenko en niet meneer Lukashenko.
Hij heet Lukashenko. En je schrijft zijn naam met een O. Ja, in het Cyrillisch natuurlijk. Maar je spreekt onbeklemtoonde O's uit als een A. Dus deze man die spreekt zelf Russisch. En hij noemt zichzelf dus ook Lukashenko. En in het Belarusisch schrijf je het dan ook nog met een A. Maar dat is niet een taal waar hij erg goed in thuis is.
Nee. Dus al die keren dat het in de Nederlandse media over Lukashenko gaat, dan sterft er iets in jou.
Nou, dat niet. Maar ik krijg het. Ik bedoel, er zijn wel dingen die mij nog meer intern laten sterven, zeg maar, in de wereld. Maar ik krijg het zelf niet mijn mond uit. Nee. Dus dat is het eigenlijk meer.
Eigenlijk heb jij, begrijp ik het goed, Belarus leren kennen via Belarus. Dus je bent niet een Ruslandkundige die zich ook een beetje met Belarus ging bezighouden.
Ja, nee, echt begonnen daar.
Je hebt er ook gewoond?
Ja.
Waar heb je gewoond?
Minsk.
Minsk. En wat is het voordeel als je je met land als Belarus bezighoudt, als je niet die ballast hebt van Rusland?
Nou, je merkt heel erg, daar ging uiteindelijk trouwens, nu gaan we helemaal terug naar mijn studententijd. Daar ging ook bijvoorbeeld mijn afstudeeronderzoek over Nederlandse betrekkingen met de niet-Russische Sovjetrepublieken. Dat heel lang, zelfs diplomaten, zelfs journalisten, alles wat er in andere landen van de Sovjet-Unie gebeurde, toch als Moskou aanduiden. En daar werden de knopen doorgehakt, dus het is op zich begrijpelijk. Maar het is niet Moskou, het is niet Rusland. En dat besef heb ik van meet af aan gehad. En ik denk dus bijvoorbeeld ook van, als ik bijvoorbeeld in Georgië werk, dat ik die kennis dan ook meeneem van hoe verhoudt dit land zich tot Rusland, in plaats van dat ik denk, in Rusland gaat het zo, dat was een communistisch systeem, het zal hier wel precies hetzelfde werken. En ook een ander besef, en dat is iets wat mensen zich vaak in Nederland niet realiseren, zelfs niet nu de oorlog in Oekraïne die grootschalige inval heeft gehad en nu full swing is, is dat de meeste landen, allemaal, behalve Armenië, en die had wat andere problemen, niet vrijwillig bij de Sovjet-Unie zijn aangesloten. Het was geen enkel land had het idee, god, dit lijkt me wel wat. Het was niet de Unie van vrienden, van volken. En dat beeld zit wel vaak nog in Nederlandse hoofden, van dat het gewoon inderdaad een monoliet was. Een monoliet die ook daarin eensgezind was. En dat, kijk, de Baltische landen zijn echt in de Tweede Wereldoorlog bezet. Die spreken ook nog altijd van bezetting. En dat woord bezetting zie je nu in andere landen ook steeds meer terugkomen, omdat het dat de facto was. En denk dat dat besef, als je begint bij niet-Rusland, dat dat dan veel meer meespeelt in hoe je naar de hele voormalige Sovjet-Unie kijkt. En ik weet niet of het ballast is, want er zijn natuurlijk ook voordelen van dingen vanuit Moskou benaderen. Maar ik denk dat je voor een goede berichtgeving allebei nodig hebt.
Had je er vandaag de dag nog steeds kunnen wonen en werken?
Absoluut niet. Ik kan er ook niet heen.
Je kunt er niet eens heen.
Nee, nou, ik kan erheen. Het is zelfs visumvrij. Maar
is toch iets veranderd?
Ja, nou zeker. Nee, vrienden van mij zijn gekenmerkt als terrorist of als extremist. En dat betekent dat het gewoon hartstikke gevaarlijk is om met mij te praten. Dus stel dat ik erheen zou gaan. Ik denk trouwens niet dat ik journalistieke accreditatie zou krijgen. Wat betekent dat mijn werk illegaal zou zijn en ik dus zelf ook strafbaar zou zijn. Maar dat is nog het minste gevaar, want dan zou ik het land uit worden gezet, denk ik. Maar het is gewoon echt heel gevaarlijk.
Wanneer
voor mensen.
Wanneer was je er voor het laatst?
Ja, het is echt al wel weer even geleden. 2018.
Oh, dus nog voor 2020? De veelbesproken verkiezingen?
Zeker, ja. Nee, dat is dus, want sindsdien kan ik er dus niet meer heen. Omdat het gewoon heel... Ja, als mensen met mij praten, kunnen ze naar een strafkamp worden gestuurd. En dat is niet een hypothetisch... Nou, misschien gebeurt dat wel. Dat is een heel reëel scenario. En dat is een risico dat ik niet wens te nemen. Met oppositiemensen, die weten zelf wat ze doen. Maar die kan ik ook via Zoom spreken. Of waar ze nu zijn, in Warschau, in Vilnius. Maar juist de gewone mensen die ik graag wil spreken, omdat ik die niet op een andere manier kan spreken. Die weten ook het gevaar niet.
Je zegt even tussen deze lippen door dat jouw vrienden zijn aangeklaagd voor terrorisme. Hè?
Ja, gekenmerkt als terrorist zelfs. Ja, ja.
Ik neem aan dat ze niet met bomgordels rondliepen en andere dingen. Wat deden ze wel?
Nou ja,
waarom het, en wat is dus terrorisme in de ogen van
precies.
Lukashenko?
Het willen omverwerpen van het regime. En op zich is dat natuurlijk wel waar, dat ze dat wilden. Alleen
maar met
dat,
welke middelen?
Precies, democratische middelen. Niet met bommen of met geweld. Maar inderdaad, ja, wel met dus allerlei politieke activiteiten. En ja, zij worden genoemd dat zij dan die grote protesten, dat ze daarmee rellen hebben uitgelokt en haat hebben gezaaid. Wat niet zo is, maar dat wordt dus gezien als geweld.
Laten we dan, want we zijn er nu zo ongeveer aangekomen, naar de politieke situatie. Want na de presidentsverkiezing in 2020 gingen veel mensen de straat op om te protesteren tegen Lukashenko's bewind. Nooit eerder lieten zoveel Belarussen van zich horen, dat klonk zo. Maar tijdens de laatste verkiezingen, begin dit jaar, bleef het stil. Franka, waarom is dat zo?
Nou, moeten we eerst even natuurlijk verkiezingen tussen aanhalingstekens plaatsen. Dat kun je niet horen, dus ik noem ze eventjes. In 2020 gebeurden er twee dingen tegelijkertijd. Eigenlijk voor een revolutie, voor een omwenteling heb je twee dingen nodig. Hoop en wanhoop. Het is een heel groot risico om de straat op te gaan. Het is niet alleen voor jezelf dat je wordt opgepakt, maar ook je moeder kan worden ontslagen. Je broer kan worden geslagen. Het risico is echt heel groot. En dat doe je alleen als je A, wanhoop hebt van het kan zo echt niet langer. Er moet iets veranderen, anders neem je dat risico niet. En je moet hoop hebben dat er ook iets kan veranderen. En in 2020 gebeurde dat voor het eerst.
Er waren tegenkandidaten en dat is wel van belang.
Ja, voor het eerst waren er serieuze tegenkandidaten, meerdere. Die hebben niet kunnen meedoen. Die hun toegang tot het stembiljet is geweigerd. Maar Svetlana Tikhanovskaya, de echtgenote van een van die mannen die graag had willen meedoen, heeft er gekandideerd. En het regime dacht, joh, onschuldig huisvrouwtje, ha, kunnen we mee lachen? Nou, dat liep anders, want zij heeft met mensen uit de teams van die andere kandidaten samen een front gevormd met als boodschap alle politieke gevangenen vrij en eerlijke verkiezingen en verder ook niks, waardoor je het ook moeilijk met ze oneens kon zijn. En dat sloeg heel erg aan en dat zorgde echt voor die hoop. En tegelijkertijd zorgde corona, waar helemaal geen maatregelen voor was, voor wanhoop. Want een dictatuur is, dan zeg je, daar is het sociaal contract van de dictatuur. Jij houdt je mond en de staat maakt jou niet dood. Maar toen was er corona en toen zag je dus, ja, mensen gingen wel dood. En daarmee was dat sociaal contract opgeheven. Dus daar was die wanhoop. Dus dat gebeurde in 2020. Dit jaar was er geen hoop meer. Die wanhoop is er nog steeds, maar die hoop was helemaal weg. En de straffen op de repressie op alle oppositionele activiteiten zijn op dit moment zo zwaar dat niemand dat risico kon nemen. En er waren op dit moment niet eens oppositiekandidaten.
Ja, de kandidaat van 2020, hè, dat onschuldige huisvrouwtje, ja, zoals zij werd gezien, Tikhanovskaya. Ik ga hartstikke verkeerde klemtonen leggen. Zit op dit moment in Vilnius.
Ja, klopt. En zij fungeert als, ja, als spokesperson namens het Belarussische volk. Zij vindt, denk ik terecht, dat ze president is, dat ze als president is gekozen. Maar ja, ze vervult niet de taken van een president, omdat dat gewoon niet gaat. Maar zij wordt internationaal wel gezien als een vertegenwoordiger van de Belarussische bevolking. Die rol vertolkt ze nog steeds. En er was niet een tegenkandidaat, geen oppositiekandidaat. Al die jaren sinds Lukashenko aan de macht is, en sinds 1994, waren er altijd wel oppositiekandidaten die kansloos waren. Dit keer waren er niet eens kansloze oppositiekandidaten. Dus dat geeft ook aan, zeg maar, de oproep was om de verkiezingen aanhalingstekens te boycotten.
Je zei, er was geen hoop dit keer.
Ja.
Komt dat omdat Lukashenko de hoop heeft verbannen, verjaagd naar het buitenland of opgesloten in eigen land in hele zware vrede gevangenissen?
Ja.
Is dat de belangrijkste reden? Of heeft het ook te maken met het feit dat een belangrijk deel van bijvoorbeeld de zakenwereld in 2020 verhuisd is? Ik denk bijvoorbeeld aan de ICT-sector. Ja. En dat daardoor ook dat type hoop verdwenen is uit Belarus. De hoop dat er een moderne economie gebouwd kan worden.
Nou, daar heb je echt de drie hele belangrijke redenen te pakken.
In één vraag, hè?
Er is nog een vierde. En dat heeft te maken met Oekraïne. Namelijk, dat zag ik in 2015 bij de verkiezingen. Toen was ik er wel. En toen merkte ik al, dat was dus één jaar na 2014, het begin van de oorlog. Toen zag ik al dat veel mensen in Belarus geen verandering wilden. Ze waren misschien wel tegen Lukashenko, maar ze waren bang dat het alternatief een poppetje uit Moskou zou zijn. Dus die dachten, als wij hier revolutie gaan maken, dan krijgen we hetzelfde als na de Maidan. En dat willen we niet. En dat sentiment is natuurlijk nu nog veel sterker geworden. Want Belarus, het is verschrikkelijke repressie. Het is geen fijn land om te wonen op dit moment. Maar het is er geen oorlog. De meeste mensen blijven wel leven en hoeven niet bang te zijn voor bommen. Dus dat is nog een laatste sentiment ook om dus te denken, het zou beter moeten worden, maar het kan niet beter worden. Maar het kan wel slechter worden.
Overigens worden er ook soms mensen vrijgelaten. Mensen van naam en faam.
Ja.
De echtgenoot over wie je het net had. Tichanovskaya, haar man. Ja. Tichanovsky is
vrijgelaten, klopt.
Zeg het onherkenbaar inmiddels, maar wel vrijgelaten.
En heel onverwacht na inmenging van Trump. Dan zitten we ook weer even op de taal. Hè? Want we hadden het net inderdaad ook al over bijvoorbeeld van wat is dan een terrorist? Dat we moeten oppassen dat we niet meegaan in de juridische taal. Want het is gewoon een manier om mensen uit het publieke domein te trekken. Het is een manier om ze verdacht te maken. En het is een manier om andere angst aan te jagen. Maar het heeft niks te maken met dat mensen daadwerkelijk gedaan hebben. Dus dat is hier voor Rusland ook. Dat is belangrijk om dat te blijven beseffen. En Tichanovsky is dus vrijgelaten, vrij plotseling op verzoek van Trump. Maar er zijn op dit moment, het zijn dagkoersen, 1196 mensen gekenmerkt als politieke gevangenen. En het aantal is waarschijnlijk veel hoger, omdat veel familieleden het niet aandurven om hen als zodanig te registreren, omdat tegen hun wordt gezegd dat de kans op een straf, dat de straf twee keer zo hoog wordt. Dus dit zijn de mensen van wie we het weten.
Tichanovsky heeft ook iets kunnen en mogen zeggen over hoe die tijdens zijn gevangenschap behandeld is.
The hardest part was isolation. Not seeing anyone, not hearing anything for years. I talked to the walls, sometimes to the guards. Yes, there was torture, physical and psychological. But the worst part was how they tried to break our spirit, to make you feel forgotten. They told me I'd never get out alive. Yes, I lost weight, but I did not lose myself.
Ja, twee vragen. Waarom horen we dit? Want ik denk niet dat het regime hier eigenlijk op zit te wachten. Dat we horen dat deze man is gemarteld. Ofwel, ik zie veelbetekenend knikken. En waarom is hij zoveel eerder dan de bedoeling vrijgekomen?
Ja, het zijn alle twee moeilijke vragen waar een speculatief aspect aan zit. Trump heeft dus dit verzocht aan Lukashenko. Hij heeft dat vervolgens gedaan. Waarom dan Tichanovsky, die toch de meest high profile gevangene was, omdat hij de echtgenoot was van die vrouw die dus als president optreedt. Zij liep altijd met een map onder haar arm met een foto van haar man. Daar staat nu de tweede meest high profile gevangene op, alias Baljatsky, de Nobelprijswinnaar van Mensenrechtencentrum Vjasna. Tichanovsky is dus vrijgelaten. Waarom? Daarmee kon Lukashenko Trump tevreden stellen. En dan komt er een wedervraag, waarom wilde die dat? Ja, en daar zit dus het speculeren in. Het lijkt erop dat Lukashenko heel graag een rol wil in het vredesproces. Hier komen weer aanhalingstekens die de luisteraar niet kan horen. Daarom benoem ik ze. In het vredesproces rondom Oekraïne. Want na 2014 had je natuurlijk de overleggen in Minsk en speelde Lukashenko een belangrijke rol. En hij mist dat nu. Gaat niet gebeuren. Hij is namelijk niet onafhankelijk. Dat was hij destijds wel. Hij heeft de annexatie van de Krim niet erkend. Hij had toen daadwerkelijk een soort neutrale rol. Nu is zijn land op alle fronten medeplichtig. zijn er Russische militairen in zijn land? Wordt er aangevallen? Halen ze kinderen die, de kinderen die, Oekraïnse kinderen zonder ouders die naar Rusland worden gebracht? Hè, zo'n heel duidelijke mensenrechten schending, oorlogsmisdaad. Die gaan via Belarus. Belarus is trots op, schaamt zich daar niet eens voor. Wordt zo goed voor die kinderen gezorgd. Dus hij is op geen enkele manier onafhankelijk. Dus hij kan geen rol spelen in dat vredesproces. Maar dat is waarschijnlijk waarom hij naar Trump luistert. En omdat hij hoopt dat de sancties die op Rusland en op Belarus gelden, dat die worden opgeheven.
Zou hem dat helpen als de sancties werden opgeheven? En zouden wij in Europa daar een grote prijs voor moeten willen betalen?
Nou, Europese landen zijn, en dat geldt natuurlijk ook voor Rusland, zijn kampioen sancties omzeilen. En dat gebeurt voor Belarus nog meer dan voor Rusland. Dus ik ben geen econoom, dus ik kan niet goed overzien wat de consequenties zouden zijn. Het is natuurlijk geen betrouwbaar land, geen prettig land om zaken mee te doen op dit moment. Dat zou niet veranderen als de sancties worden opgeheven. Dus,
welke sancties zijn het eigenlijk?
Vergelijkbaar met die op Rusland, alleen een klein beetje minder. Dus het zijn zowel economische sancties als een heleboel personele sancties. Dus op personen het bevriezen van te goede buitenlandse vermogens, inreisverboden, persona non grata.
Maar eigenlijk zeg jij dat er geen kans is om Lukashenko een beetje los te weken uit die omhelzing van Poetin. Wat 10 jaar geleden nog wel een beetje kon. Dat is nu eigenlijk een gepasseerd station.
Ja, ook omdat Lukashenko alleen maar aan de macht kon blijven in 2020 door hulp van Poetin. Er kwamen oproerpolitie uit Rusland om te helpen, omdat het wel echt een probleem was. Veel jongens vonden het toch een probleem om hun stadsgenoten, landgenoten te slaan. Russen hadden daar minder moeite mee, want het waren niet hun stadsgenoten. En ook bijvoorbeeld staatsmedia overgenomen door Russen, allerlei adviezen. Eigenlijk heeft hij alleen kunnen blijven zitten door de militairen steun en ook de dreiging van militaire steun van Poetin. Dus zodra Poetin Lukashenko laat vallen, is het ook gedaan met Lukashenko. En dat betekent dat Lukashenko ook niet meer de ruimte heeft om naar Europa te kijken, wat hij in het verleden inderdaad wel heeft gedaan. De laatste 10 jaar voor 2020 speelde hij een klein beetje een dubbelspel, bepaalde nog steeds wel Poetin wat hij wel en niet kon doen. Maar in die tijd was Poetin ook nog Nord Stream een optie. Was dat gewoon nog hoe we in Europa keken naar de omgang met Rusland en met Belarus. En dat is nu echt voorbij.
Hoe is de relatie tussen deze twee mannen, Lukashenko en Poetin?
Ja, ze haten elkaar.
Oh, echt?
Ja. Er is een uniestaat. Het idee is dat ze ooit samen kunnen gaan misschien als land. En dat idee komt van Lukashenko. En dat komt aan het einde van de vorige eeuw. Dat was dus toen nog Yeltsin aan de macht was. En hij zag zichzelf voor zich in het Kremlin. Maar ja, toen werd het 2000. En toen kwam Poetin en Poetin die liet niet met zich dollen. En toen betekende die afspraken die gemaakt waren eigenlijk dat Belarus daarmee in principe de kleine partner van die twee. Dus die moest gewoon doen wat Rusland wilde. En ja, Poetin is natuurlijk een hele stadse jongen. Hè? Ultiem in een stad geboren, opgegroeid. En Lukashenko is een boertje in zijn ogen. Hij heeft ook een geschiedenis als voorzitter, kolchozenvoorzitter. Dus echt precies het omgekeerde. Hij praat ook boers, hij beweegt boers.
Dat is ingewikkeld toch? Als je iemand haat die je keihard nodig hebt om politiek te overleven.
Ja, ze hebben elkaar allebei nodig. Misschien is het ook wel makkelijk, want dan zijn er geen dolkstoten. Dan weet je meteen wat je moet doen, maar ja.
En hoe uit die haat, die weerzin van Lukashenko zich jegens Poetin? Omgekeerd kan ik me iets bij voorstellen. Maar waar moet ik op letten? Welke kleine signalen geeft Lukashenko waar we een beetje plezier van kunnen beleven?
Ja, nou, het is een soort nederigheid die gemaakt is. Dus je kunt de schouders ietsje naar voren zien. En dan moet je veel Lukashenko zien om dit te begrijpen. Maar als je bijvoorbeeld het interview dat hij ooit met de BBC had, dat was een fantastisch, echt een aanrader. Maar dan zit hij dus niet met zijn schouders naar voren. Dan denkt hij dat hij in charge is. Dat is hij absoluut niet. Maar dat denkt hij. En bij Poetin is het altijd, ja, hij is ook langer. Dus dan krijg je ook dat. En daar zit dus een soort van gespeelde of onwillige nederigheid in. En dat zie je wel. En verder is het ook de taal. Het is natuurlijk, Poetin is natuurlijk altijd wel de man geweest van de vriendschappelijke woorden. Lukashenko heeft dat nog veel erger. Zijn vriend Modi, zijn vriend, nou, ik ben even de naam van de president van Pakistan vergeten, maar dat zijn allemaal vrienden. En over Poetin spreekt hij gewoon echt met zijn hele naam.
Aha, dus de beleefdheid is een vorm van agressie.
In dit geval, ja, maar hij kan zich niet veroorloven om het verder dan dat te laten gaan, want hij heeft Poetin harder nodig dan Poetin hem.
Wat merken Belarussen van toegenomen Russische invloed?
verschillende dingen. Het heeft vooral zijn werking op het hele algemene leven, hè? Dus wat er aan de hand is. En bijvoorbeeld Belarus is al heel lang een proeftuin voor repressie in Rusland. Dus bijvoorbeeld het controleren van mensen in de metro, hun telefoon, wat voor sociale media ze erop hebben staan en wat ze daar doen. Daar zijn ze al langer geleden mee in Belarus begonnen en dat doen ze nu in Rusland ook. En ook andere vormen van straffen, de manier waarop strafkampen worden ingericht, dan wordt er gewoon eerst in Belarus geprobeerd en wordt dat daarna in Rusland gebeurd. Dus dat betekent dat sommige dingen eerst in Belarus gebeuren. En wat mensen verder merken, ja, ze merken vooral toegenomen repressie en het wegtrekken van een hele bovenlaag van de bevolking. Er zijn 1 miljoen mensen vertrokken sinds 2020. Niet allemaal als vluchteling. Inderdaad, jij noemde al die IT-sector. Nou, die mensen zijn allemaal met visa gewoon als kennismigrant vertrokken of in ieder geval hebben zich ergens anders gevestigd. Dus dat is weg. Weet je wel? En dat merk je in een land. De hoop is weg.
Sorry, je zegt het even in een bijzin. 1 miljoen mensen, dat is 10% van de bevolking.
Ietsje meer, ja.
Dat heeft toch een enorm effect?
Ja.
Ook op de achterblijvers?
Ja, zeker. En dit is dus ook nog een elite. Dus inderdaad, de economie van Belarus is heel lang staatsgeleid geweest. Hè. Tot nog niet zo heel lang geleden moest meer dan 50% van elk bedrijf in staatshanden zijn. Dat is niet meer zo, maar het geeft even aan van hoe, dat was nog wel deze eeuw. Dus het geeft even aan van hoe toch nog staatsgericht die economie was. En die IT-sector was eigenlijk de enige die los daarvan zelf floreerde. Die is gewoon weg in zijn geheel. En dat merk je. Dat merk je in de economie. Maar ook dus iedereen die oppositie gerelateerd was, die weg is weg. En we merken nu, er wordt heel doelgericht. Hè, dus gezichtsherkenningssoftware is veel beter geworden sinds 2020. Er wordt nog steeds gekeken naar wie er bij die protesten zijn geweest. Er worden nog steeds mensen van hun bed gelicht die daarbij zijn geweest. En die worden gearresteerd en al dan niet krijgen ze een proces of ze blijven 2 weken vastzitten. Of administratieve straf, die ook gevangenisstraf is, alleen niet jarenlang. Dus dat gebeurt zeg maar dan nu ook nog steeds allemaal. Dus ja, het is wel vrij intens.
Zijn er ook Belarussen die er Russische sympathieën op nalaten?
Ja. Belarussisch is natuurlijk, Russisch is de belangrijkste taal in Belarus nog steeds. Russische media hebben nog steeds wel grip op Belarus, maar veel minder dan in Rusland. In Belarus weten inmiddels wel alle mensen bijvoorbeeld dat wat de staatsmedia en de Russische media melden, dat dat niet waar is. Nou, was dat in Rusland ook maar zo? Dat zou denk ik een boel schelen. Het is niet dat ze dan weten waar ze de informatie wel moeten vinden, maar ze weten in ieder geval dat het wantrouwen nodig is. Maar dan nog is er wel sympathie, omdat er gewoon, ja, er is een lange grens met Rusland. De taal is hetzelfde. De cultuur, en dan bedoel ik niet de oude verweven cultuur, maar gewoon de populaire cultuur is voor een deel vergelijkbaar. Maar toch, als je kijkt naar wat er aan opinieonderzoek mogelijk is in een dictatuur, en dat is dus met een heleboel kanttekeningen en nadelen, maar dan zie je bijvoorbeeld wel dat de steun voor de oorlog echt zo goed als nihil is.
Ja, want dus, worden ze juist van Chris Hoeder vanuit Oekraïne wordt gekeken naar Belarus. Ja. Hoe is dat andersom?
Nou, ik vond het interessant om te horen wat Chris zei. Want wat ik van veel Belarussen hoor, is toch wel degelijk boosheid van Oekraïners. Dus jullie hebben die revolutie niet afgemaakt. Hè? Wij hebben altijd doorgezet met onze 2 revoluties. Jullie hebben gewoon opgegeven toen het moeilijk werd. Er is geen hemelse 100 voor Belarus. Ze hebben gewoon, ja, toen het te moeilijk werd, zijn die protesten gewoon opgehouden. En dat Oekraïners dan zeggen, ja, en omdat jullie niet hebben doorgevochten om die klootzak bij jullie weg te jagen, gaan wij nu dood door bommen die via Belarus naar Oekraïne gaan. En veel Belarussen vinden het daarom ook moeilijk om zich uit te spreken, omdat ze snel kritiek krijgen van Oekraïners die hun aan de kant, heel begrijpelijk, aan de kant van de Russen scharen. En een ander probleem daarbij is ook dat Belarussen het moeilijk vinden om aandacht te vragen voor hun eigen sores in hun land, want zij worden niet door bommen bedreigd. Zij worden wel door repressie bedreigd, maar nog steeds kind zijn in Belarus is een stuk veiliger
dus
dan kind zijn.
Je vindt het een begrijpelijk verwijt?
Van die Oekraïners? Nou, ik vind het niet terecht, maar ik begrijp het wel. In een oorlog zeker. En het is, kijk, bijvoorbeeld Zelensky heeft Tichanovskaya pas vorig jaar voor het eerst officieel ontmoet. Hè? Dat zegt wel iets. Daarvoor hebben ze nog contact gehad met Lukashenko. Ja, die heeft effectief de macht. Dus als je dingen gedaan wil krijgen, moet je daar zijn. Maar ook voor de symbolische ondersteuning, ja, geeft het wel aan van dat er vanuit Oekraïne ook op officieel niveau best wel vrevel is ten opzichte van de Belarussen. En ja, ze nemen Belarus ook niet zo heel serieus, omdat ze weten dat Poetin er in feite aan de touwtjes trekt.
Toch geef je allemaal kleinere en grotere aanwijzingen die best ook een beetje hoopvol zijn. De Belarussen geloven hun staatsmedia veel minder dan de Russen. Ze staan niet achter die oorlog. Mm-hmm. Ze zijn bang, okay, voor een Oekraïns scenario in Belarus. Maar dat wil niet zeggen dat ze de dictatuur ondersteunen. Er is een burgerij die tot op de dag van vandaag probeert ook zichzelf een beetje te organiseren. Misschien niet op politiek niveau, maar wel op cultureel niveau. Dat zijn allemaal aanwijzingen dat er ook iets ten goede, in democratische zin ten goede, zou kunnen keren in Belarus.
Of het kan keren, dat is gewoon echt een hele moeilijke vraag. Maar dat positieve dat jij signaleert, dat klopt. En dat gaat denk ik ook nooit meer weg. Wat jij zegt over mensen die zichzelf nu gaan organiseren. Het is altijd een heel erg top-down samenleving geweest. Het voorbeeld dat ik daar altijd van aanhaal is van toen ik dus zelf in 2000 in Belarus was. En er studenten van 17 die dus nog op de middelbare school waren. Die wilden een volleybaltoernooi organiseren. Die werden bij de KGB, die nog steeds KGB heet, geroepen met de vraag van: is wat de staat voor jou organiseert niet goed genoeg? Dit is dus van hoe top-down die staat is. En wat je dus zag in die protesten in 2020... zijn mensen zichzelf gaan organiseren om de protesten te doen, om spandoeken te maken, maar bijvoorbeeld ook kinderopvang of Engelse les. En dat dat nu op kleine schaal via Telegram-groepen nog steeds bestaat, dat is winst die niet meer weggaat. En dat is heel positief. En een ander positief ding is inderdaad het belang van de Oekraïnse, of de Belarussische cultuur. In Belarus zelf kan dat niet echt. Wel de Belarussische taal, die veel mensen niet genoeg spreken, maar die daar heel erg mee bezig zijn om zich daarin te verdiepen, Belarussische literatuur in verdiepen. Maar buiten Belarus, door de diaspora, wordt er heel hard gewerkt aan het goed vastleggen van de geschiedenis, recent en nu, van de cultuur, het uitbreiden daarvan. En dat gaat ook niet weg. En dat kan ook terugkomen naar Belarus. Maar of dat op korte termijn tot positieve verandering kan leiden, dat is maar de vraag. Maar het betekent wel dat er een basis is.
Als jij er weer eens heen gaat, en dat komt een keer, Franca.
Ja.
Waar ga je heen?
Sowieso naar Minsk, dus terug naar mijn oude plekken. Het is wel zo dat van mijn sociale leven eigenlijk, iedereen is of weg of in de gevangenis. Dus ik heb nog 3 vrienden over in Minsk en de rest is gewoon echt niet meer daar. En ik weet niet of mensen gaan terugkomen, want met jonge kinderen of met kinderen die in een ander schoolsysteem zitten, dan is een vertrek toch wel snel definitief. Dus het is nooit niet meer wat het geweest is. Maar ja, sowieso wil ik wel weer heel graag naar Belarus terug. En ik wil ook gewoon rondreizen en bier drinken aan de rivier.
Ja, daar wilde ik naartoe. Want we hebben het natuurlijk, en daar hebben we ook jou voor uitgenodigd, het heel veel gehad over de politiek en over wat er misgaat en over geopolitieke omstandigheden die het voor Belarus ontzettend moeilijk maken. Maar jij vindt het ook gewoon een mooi, fascinerend land.
Ja, en ik voel me er ook thuis. En we hadden het net natuurlijk, hè, Lee Harvey Oswald is natuurlijk zo'n curiosum uit de Belarussische geschiedenis. En ja, als het dan gaat om wie de beroemdste Belarus is, dan denk ik dat Lukashenko okay, maar Marc Chagall bijvoorbeeld, die wordt dan vaak gezien als Frans, maar hij komt uit Vitebsk. En Vitebsk is Belarus. Dus hè, dan kun je nog dat zo denken. En ook zijn schilderijen vind ik ook heel erg een beetje dromerig, naïeve invloeden, heel erg bij Belarus passen. Ook bij het landschap, dat eigenlijk altijd lieflijk is. Het is gewoon een heel fijn land. En met ook over het algemeen heel fijne mensen.
Wat het muzikaal te bieden heeft, dat gaan wij beleven in de Station Kiev draaitafel. Daar is namelijk de hoogste tijd voor. We nemen je mee op een muzikale reis door Oost-Europa, want de regio wordt niet alleen gekenmerkt door politieke onrust, maar ook door een rijke cultuur. Chris is er nog steeds, gelukkig, vanuit Kiev. Welkom terug in de aflevering. Wat is jouw tip?
Ja, ik heb een nummer meegenomen, dat heet Avtozak. En dat is een nummer van de Oekraïense dichter, schrijver, muzikant, alleskunner Serhii Zhadan. Hij wordt ook wel eens de Bart van het oosten van Oekraïne genoemd. Ik was een paar maanden geleden nog bij een concert van hem en dat was echt een aanrader. Echt een rock'n'roll concert. Heerlijk om bij te zijn. Dus een aanrader als hij ooit een keer in Nederland komt, wie weet, om daarbij te zijn. En het nummer heet Avtozak en dat is een gevangenenbusje, dat ook wordt ingezet bij protesten. En de tekst van het lied werd eerder deze zomer ook gebruikt als een protestleus bij grote demonstraties over corruptiebestrijding. MUZIEK
Nu we toch aan het rocken zijn, Hubert, welk nummer breng jij naar de tafel?
Nou, ik ga een beetje vals spelen. Ik breng een nummer in van Okjan Elzy, een Oekraïense band. Dat heet Omhels Me. Maar ik breng het in, daarom is het maar half vals spelen, omdat een Belarusische zangeres, Miriam Gerasimenko, of Gerasimenko, in augustus 2022, toen de oorlog was, ja, half jaar bezig was, dit lied zong op een concert in een café in Minsk, uit solidariteit met de Oekraïners. Omhels mij van Okjan Elzy.
Mooi. Dan zit er volgens mij nog iemand hier aan tafel met een muzikale voorkeur. Franka.
Ja. Kijk, als het gaat om muziek uit Belarus, dan kom ik heel snel met NRM. NRM is ook een rockband en die echt maken al 30 jaar Belarusisch-talige muziek. Ook in periodes dat dat super verboden was, dat ze hartstikke op een zwarte lijst stonden. Dus naar Warschau uitgeweken, zoals dat gaat. En ik werk op dit moment weer aan een boek over Belarus. Dat is best wel lastig als je er niet heen kan. Dus de titel waar ik nu, concepttitel is nu Minsk missen. En ik had het erover met een van mijn hoofdpersonen die nog wel in Minsk woont. En zij zegt, ja, maar ik mis Minsk ook. En zij kwam met dit liedje dat voor haar dat helemaal onderschreef. Dat heet Minsk Miensk. En dan is het ene is de Russische uitspraak en de andere de Belarusische uitspraak. De ene stad is de stad van het regime met militairen op de tram en afbeeldingen van militairen op de trams. Overal kransen en militair vertoon en het patriotisme. En het andere is toch een soort underground Europeeser. En ze zegt, en dat tweede Minsk, dat is helemaal weg. Перший город з тих двох городов, не побачиш на мапах сучасних ходов. Йом у серці живе, йом живе у голові. Шмат кого, хто у городі Мінську живе. А в тим Мінську прописка і гарний канкан, і льодовий палац, і бетонний паркан. Зруйнованих домов, де не привідний я, і дитинство моєго пролетіли. Слово у двух городах под воєнні особи зриває нам дах. Так невже ж нам ніколи не склеїть наш шит Мінський Мінськ.
Зук deze artiesten op voor de volledige nummers. Franka, heel erg bedankt voor jouw aanwezigheid in Station Kiev. Franka Hummels, ik zou zeggen Belarus expert, maar toch ook bovenal liefhebber.
Ja, zeker wel.
Dank je zeer ook voor je ongelooflijke heldere toelichtingen.
Dit was Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van kennisplatform Raam en Haags College. Stelt natuurlijk weinig voor zonder Hubert Smeets. Hubert, jij ook bedankt natuurlijk.
Niet te danken.
Kennisplatform Raam, laat ik dat nog even zeggen, draait op uw steun. Dus als u deze podcast waardeert, overweeg zeker een donatie te doen via de link in de show notes. En vergeet ons, als je dan toch bezig bent, vooral geen sterren te geven.
Ja, en als je geen aflevering wil missen, druk dan even op de volgknop.
Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie. Freek Ewals, Annelies Hoelen en producer Anneke van Hees. Tot de volgende keer.
Doei.